Hey, je luistert naar Kussenpraat, de podcast die sociale normen over seks en seksualiteit uitkleedt. Welkom, ik ben Rebecca, je host. Lou Reed, Jean-Michel Basquiat, Janelle Monáe, James Dean, Frida Kahlo, Frank Ocean en Nina Simone. Wat al deze iconen gemeenschappelijk hebben? Ze vallen allemaal op meer dan één gender. Ze identificeren zich als bi, pan, fluïde, bi+. En dat is waar ik het in deze aflevering over ga hebben. Over de B in LHBT. Over biseksualiteit plus. En dat plusje staat dan eigenlijk voor alles wat niet aantrekking is tot exclusief één gender. Dus het blijkt dat heel erg veel mensen biseksuele gevoelens hebben. Misschien heb jij ook wel biseksuele gevoelens, misschien identificeer je jezelf als bi. In ieder geval zijn bi+ mensen de grootste groep binnen de LHBT-gemeenschap. Maar tegelijkertijd gaat er heel erg weinig aandacht naar de ervaringen van bi+ mensen en de dingen waar ze specifiek tegenaan lopen. Want de norm van heteroseksualiteit aan de ene kant en de struggle voor zichtbaarheid en emancipatie van homoseksualiteit aan de andere kant maakt biseksualiteit te vaak onzichtbaar. En daardoor wordt de B in LHBT vaak een beetje, vergeten. En dat is natuurlijk niet wat we willen, dat bi+ mensen zich daardoor minder vrij voelen om hun seksualiteit te uiten. Stel je eens voor, al die misgelopen ontmoetingen. Zo sad. Maar vandaag, in deze aflevering, maken we de B goed zichtbaar. Dan ga ik nu praten met Jantine van Listonk. Jantine is gepromoveerd op de VU met een proefschrift over ervaringen van mensen met een niet-heteroseksuele identiteit. En dan praat ze voornamelijk over de ervaringen van deze mensen in relatie tot de heteronormatieve samenleving. Jantine is ook medeoprichter van bi+ Nederland. Dat is een organisatie die zich inzet voor de rechten van bi+ personen. En ook heeft heel lange tijd gewerkt bij Kenniscentrum voor Seksualiteit Rutgers en bij het Sociaal Cultureel Planbureau. Hoi Jantine, welkom. Hartstikke bedankt dat je er bent. Het is dan misschien nu even niet fysiek, maar toch fijn dat we het ook online kunnen doen.
Ja, heel fijn dat het zo kan, hè? Ja,
ik zou het heel graag willen hebben over je proefschrift en je ervaringen en je werk bij de organisatie bi+. Om maar even te beginnen met het centrale thema van je proefschrift, waarin je het hebt over de ervaringen van mensen die niet heteroseksueel zijn. Je begint je proefschrift met een stelling dat Nederland vaak gezien wordt als een vrij en progressief land als het aankomt op de rechten van LHBT. Maar je hebt het ook over ongemakkelijke ontmoetingen van LHBT-jongeren. Dus ik vroeg me af, hoe komt het dat Nederland gezien wordt als een open land? En wat zijn dan toch die ongemakkelijke ontmoetingen waar je het over hebt?
Ja, nou, dat is meteen een hele grote vraag. ik zeg inderdaad dat Nederland zichzelf ook ziet, hè, als een open en progressief land, tolerant land. We vinden tolerantie is echt een kernwaarde van onze Nederlandse identiteit. En dat geldt voor LHBT, maar dat geldt ook voor thema's zoals softdrugs of sekswerk of euthanasie. Dat zijn thema's die in veel landen om ons heen soms wat lastiger of ethisch echt lastiger liggen. Ethisch liggen ze bij ons ook wel lastig. Maar waarin wij wel progressief zijn als het gaat bijvoorbeeld om wet en regelgeving. En dat soort discussies ook niet mijden. Juridisch. Op juridisch vlak hebben we de dingen best goed voor elkaar. Er zijn zeker heel veel verbeteringen mogelijk. Maar we hebben het redelijk goed voor elkaar. Dus daarin zijn we best progressief. En tegelijkertijd liet mijn proefschrift, maar niet alleen mijn proefschrift, zien dat we er ook echt nog niet zijn. We zijn er niet als we gelijke rechten hebben. In mijn proefschrift richt ik me dan op de ervaringen van jongvolwassenen met een seksuele oriëntatie gericht op seksgenoten. En daarin bleek wel dat ze op allerlei manieren toch nog ongemakkelijke ontmoetingen hebben. En dat kan, met ongemakkelijke ontmoetingen bedoel ik interacties tussen mensen waarbij een seksuele oriëntatie gericht op seksgenoten er wordt gemarkeerd en er blijkbaar toe doet, terwijl het er eigenlijk niet toe zou moeten doen. Dus Een heel duidelijk voorbeeld is natuurlijk gewoon echt te maken krijgen met negatieve reacties of homofoob geweld. Maar het kan ook gaan om allerlei subtielere vormen van dat je op een feestje laat vallen als vrouw. Dat je een vriendin hebt of dat je met je vriendin op vakantie gaat. Dat je net eventjes een blik krijgt. Of dat mensen even moeten schakelen. Ja. Of dat je, dat je zelf ook als jongvolwassene gewoon vaak in situaties komt waarbij... waarbij het voor jezelf ook een rol kan spelen. Vertel ik het hele verhaal of vertel ik een deel van het verhaal? Dus dat zijn afwegingen die jongvolwassenen zelf maken, of mensen in het algemeen maken. Maar ook wel dus reacties van anderen die toch laten merken, hé, het doet er blijkbaar toe, terwijl het niet zo zou moeten zijn of helemaal niet relevant is in die situatie.
Ja, dus het markeert continu eigenlijk dat je anders bent in dat soort situaties.
Ja, precies. Kijk, het feit dat we nog steeds spreken over het doen van een coming-out, geeft dat natuurlijk ook heel erg duidelijk aan. Hetero's hoeven geen coming-out te doen.
Ja, precies. Kan ik me herinneren dat een vriend van mij, die was heel blij toen een andere vriendin tegen hem zei bij hun eerste ontmoeting, toen hij vertelde dat hij op mannen viel, toen zei ik ben homo, en zei ze, oh, ik ben hetero. En dat vond hij toen een hele prettige reactie. Omdat je daarin eigenlijk elkaar zowel homo als hetero gelijk stelt. En dat niet dat de een afwijking is van de norm en de ander niet.
Ja, dat is heel erg. Dat is inderdaad een hele mooie reactie. Ja. Mm-hmm. Ja, ik heb andersom wel eens meegemaakt dat mensen zichzelf wel eens vroegen, en wat ben ik dan? Zeg, waarschijnlijk als je dat denkt, ben je hetero. Ja, inderdaad. Dus dat sommige mensen er niet eens bij stilstaan, dat ze eigenlijk tot de normgroep behoren. En dus hetero zijn,
Ja, en tegelijkertijd moeten we wel heel continu vaak dat onze seksuele identiteit heel erg deel is van wie we zijn als personen. En al helemaal als je dus niet heteroseksueel bent. Dus mensen willen het wel heel graag weten.
Ja, ik denk eigenlijk dat dat voor iedereen geldt. Maar dat het inderdaad voor mensen die niet hetero zijn, dat zij gedwongen worden bijna om zich er iets meer toe te verhouden. Of zich er bewust van te worden. Ja. En ook in allerlei situaties gewoon merken dat het niet de vanzelfsprekende seksuele oriëntatie is.
Ja, precies.
Dus voor heteroseksuele mensen is het net zo goed een onderdeel van hun identiteit. Sterker nog, heel sterk eigenlijk. Alleen hebben ze het misschien niet meer zo door. Omdat het zo vanzelfsprekend onderdeel is van wat er ook verwacht wordt in de samenleving. Hier gaat natuurlijk ook de parallel op met wit zijn is ook een kleur. Hè?
Ja, en dan heb je in je proefschrift, maar ook in het werk dat je na je proef, na het promoveren bent gaan doen, veel over biseksualiteit en bi-plus. En daarin is het eigenlijk nog speelt het misschien nog wel meer een rol, waarin je dus continu jezelf moet identificeren als een bepaalde seksuele identiteit hebbende. En dat biseksualiteit daarin wat nog extra lastig kan zijn. Kan je daar iets meer vertellen? Waar lopen biseksuele mensen nog meer specifiek tegenaan?
Ja, het was misschien leuk om te vertellen dat biseksualiteit eigenlijk oorspronkelijk geen kernthema in mijn proefschrift was. In de zin dat ik niet had van tevoren bedacht om daar heel veel aandacht aan te besteden. Mm-hmm. Maar ik merkte mijn proefschrift bestond uit een surveyonderzoek. Dus een vragenlijst die je onder heel veel mensen afneemt. En gevolgd met diepte-interviews onder een groep jongvolwassenen. En het bleek toen in die surveyonderzoek, toen we gewoon eens gingen vergelijken tussen de ervaringen van biseksuele jongvolwassenen versus lesbische en homoseksuele jongvolwassenen, dat er best wel veel verschillen waren. Deze viel echt op. En die had ik zelf eigenlijk helemaal niet zien aankomen. Dus het was echt opvallend dat daar toen al best wel veel verschillen uitkwamen. In negatieve zin dan, voor de biseksuele jongvolwassenen. En toen ben ik er inderdaad in de diepte-interviews ook meer op ingegaan. Dus het was voor mij eigenlijk ook een soort van blinde vlek, kan ik wel zeggen. Die mij wel, waarvan ik ook wel, ik schrok ook wel dat... Het is ook raar om te merken dat je dan zo'n blinde vlek hebt. Dus wat ik inderdaad, wat we merkten op basis van de survey en ook op basis van later onderzoeken. Sowieso zijn biseksuele mensen veel minder open over hun seksuele oriëntatie. Ze kunnen het ook echt minder acceptatie ervaren in de omgeving. Er zijn op het gebied van gezondheid zien we heel vaak verschillen tussen biseksuele mensen en in vergelijking met lesbische en homoseksuele mensen. En dan gaat het om ervaren gezondheid in het algemeen, depressie, levenstevredenheid, ervaren van geluk, het hebben van langdurige aandoeningen, suïcide. Dus het is op heel veel vlakken zien we daar verschillen. En het zijn soms grote verschillen, soms kleine verschillen, maar het laat het wel steeds zien. Dus dat is toch echt heel erg opmerkelijk. Ja, verder blijkt uit onderzoek bijvoorbeeld van Rutgers dat biseksuele mensen vaker met seksueel geweldservaringen te maken hebben gekregen. Zowel onder mannen als onder vrouwen. Ja, en verder ja, is natuurlijk de beeldvorming is anders over biseksualiteit. Er spelen andere associaties of vooroordelen, andere stigma dus. Het kan ook in een relatie op een andere manier een rol spelen. Mm-hmm. Want wat je bijvoorbeeld in een relatie ziet, de meeste heteroseksuele mensen en de meeste homoseksuele en lesbische mensen, die hebben een partner met dezelfde seksuele oriëntatie dan zij, als zij zelf. Ja. Dat is voor biseksuele mensen vaak niet zo. Nee. Dus dat is, en dat leidt ook wel in gecombineerd met die andere beelden die er zijn en gebrek aan acceptatie, dan kan dat ook gewoon in relaties ingewikkelder zijn. En misschien is het ook wel goed, want in mijn proefschrift sprak ik inderdaad nog over biseksualiteit. Dus vandaar dat we nu ook spreken over biseksualiteit. Maar eigenlijk heb ik het tegenwoordig steeds over bi+. Ja, met bi+ bedoel ik iedereen die op meer dan één gender valt. En dat is ongeacht hoe je jezelf identificeert. Ja. Dus er zijn heel veel mensen die zich wel aangetrokken voelen tot in een bepaalde mate tot meer dan één gender. Dus niet alleen tot mannen of niet alleen tot vrouwen. Maar die zichzelf bijvoorbeeld niet bi noemen, seksueel, of die zichzelf misschien pan noemen of queer noemen, of die zich helemaal niet willen labelen. En dat valt wel allemaal onder bi+. En een andere reden waarom we tegenwoordig liever spreken van bi+, is omdat bij bi ook het idee vaak heerst dat het 50-50 is. Dus dat je echt evenveel op mannen en op vrouwen valt.
Ja, ja, ja.
Bij bi+ zeggen we sowieso, je valt op meer dan één gender. Dat kan mannen en vrouwen en andere genders zijn. Voor sommigen alleen mannen of vrouwen. Maar het hoeft zeker niet 50-50 te zijn.
Ja, precies. Ja, in je proefschrift heb je het ook nog over de intersecties tussen seksualiteit en dan over bi+ identiteit en gender. Dus dat het ook anders ervaren kan worden door verschillende genders. En dan specifiek dat van vrouwen anders kunnen zijn. Kan je daar misschien een beetje over uitweiden en misschien wat dat te maken heeft met überhaupt hoe er naar vrouwelijke seksualiteit gekeken wordt?
Ja, dat is een hele boeiende vraag. Klopt inderdaad dat ik daar in mijn proefschrift ook wel aandacht voor had. Sowieso komt de bi+ iets meer voor onder vrouwen dan onder mannen. Dat zien we in Nederlands onderzoek, maar zien we ook wel internationaal. Soms lijkt er ook wel iets meer gemak te zijn, of nou, iets gemak is het verkeerde woord, iets meer acceptatie te zijn van bi+ onder vrouwen als je het vergelijkt met mannen. Mm-hmm. Bij vrouwen wordt het nou, dus lijkt er toch iets meer vrijheid te zijn, in ieder geval voor het experimenteren daarmee.
Ja.
Om dat te doen, al is het maar tijdelijk. Vooral die tijdelijkheid is misschien soms wel eens belangrijk. Zolang het maar tijdelijk is, kan er veel. Maar bij bi+ onder mannen wordt soms gewoon ontkend. Dus voor mannen lopen daar echt nog wel iets meer tegenaan dan vrouwen. En er lijkt ook wel iets meer ruimte te zijn voor bi+ ervaringen van vrouwen. Met name als het de deur nog open houdt richting mannen.
Ja.
En dat is die seksualisering, denk ik, waar je naartoe wil. Ja.
Ja, ik vond het heel interessant dat je stelde van biseksualiteit bij vrouwen, als dat niet te ver gaat. Dus als het alleen maar een beetje gezellig experimenteren is tijdens je studietijd en een beetje tong in de club. Dan is er alsnog, dan stelt het mannelijkheid en de beschikbaarheid van vrouwen voor mannen binnen een patriarchische samenleving stelt dat niet in gevaar.
Ja.
En dat, toen ik dat las, dat hielp me ook beter te begrijpen waar dat verschil vandaan komt.
Ja, precies. En dat is dus wel die seksualisering inderdaad van vrouwen, die er andersom gewoon niet zo is. Dus het gaat inderdaad heel erg uit van de mannelijke blik, de male gaze in het Engels. Dat ja. is een academische term of theoretische term.
Ja, die hebben we in de eerste aflevering uitgelegd. Van meteen al op.
Hartstikke mooi, kijk. Mooie brug. Er is gewoon geen female gaze. Die is er natuurlijk in feministische kringen wel. Of in bepaalde kringen wel. Maar niet algemeen in de samenleving. Dus,
ja.
dus het idee dat... je ziet natuurlijk ook wel terug in porno. Dat in heel veel mainstream porno... zie je wel seks tussen twee vrouwen, maar je ziet zelden of nooit seks tussen twee mannen. Omdat dat gewoon niet past binnen dat heteronormatieve plaatje en binnen die male gaze. Ja,
ja precies. Ja, en dan, ik vind dat is wel een interessante, want dan vraag je af van waar is acceptatie, als we het woord acceptatie en tolerantie willen gebruiken, waar is dat van afhankelijk?
Ja. Nou ja, dus toch wel van vormen die dan niet te veel die heteronorm uitdagen.
Ik vroeg me ook af, hè, waar veel mensen mee kampen die bi-plus zijn, is dat hun oriëntatie of voorkeur of identiteit niet per se gezien wordt als een echte identiteit. Nu herhaal ik het stereotype. maar het is wel om eigenlijk een vraag te stellen. Waarom willen we zo graag weten wat iemands echte identiteit is? Waarom willen we zo graag een vastigheid hebben in seksuele identiteit? Laat ik het zo stellen.
Ja, dit is, dat heeft natuurlijk wel te maken met hoe wij in Nederland en in veel westerse samenlevingen met seksualiteit omgaan. Het hele idee van een seksuele identiteit bestond een paar honderd jaar geleden gewoon niet. Hè, tegenwoordig zijn we zover dat we ook vinden dat dat je meerdere identiteiten kan hebben en dat het enigszins fluïde kan zijn, maar het moet vooral wel heel duidelijk zijn. En je moet zelf duidelijk weten wie je bent. Dat vinden we heel belangrijk in onze samenleving. En dat geldt trouwens natuurlijk net zo voor gender, hè. Het is belangrijk dat je weet welke gender je bent. En eigenlijk moet je ook gewoon man of vrouw zijn. Zo is het ook nog wel in Nederland.
Ja, dus je moet jezelf continu kenbaar maken en dat helemaal ownen.
Soms denk ik hierin bijvoorbeeld dat ze in andere landen zoals in Amerika wel verder zijn. In ieder geval in bepaalde kringen. Ook bekend is dat je gewoon daarin fluïde kan zijn of flex of kan veranderen. Dat betekent trouwens niet dat in de Amerikaanse samenleving in zijn geheel daar meer ruimte voor is, maar wel in bepaalde kringen.
Ja, want tegelijkertijd is er inderdaad denk ik wel weer veel meer, ook in Nederland, en dat zal inderdaad wel deels overgekomen zijn, maar de identiteit van queer, wat dus eigenlijk heel weinig zegt over wat je precies doet tussen de lakens, maar meer ook zegt over hoe je eigenlijk politiek standpunt inneemt tegenover de heteronormatieve samenleving. En zelf vind ik, die term kan denk ik heel krachtig zijn, omdat het dus ergens weigert om een heel vast standpunt in te nemen. Niet omdat het niet kan, omdat ze het niet kunnen of zo, of wij niet kunnen, maar het niet willen.
Ja, je ziet natuurlijk wel dat queer wel aan het groeien is. Hè? Dat er meer jonge mensen zijn die dat toch gaan gebruiken. Het was in academische kringen, was natuurlijk al een tijd wel gangbaar. Als je kijkt naar genderstudies of LGBT-studies. Ja. Je ziet ook al jongeren, veel biculturele mensen of mensen van kleur die term zelfs liever gebruiken dan LGBT. Ja, dus je ziet wel verandering. En tegelijkertijd is het ook echt nog geen ingeburgerde term.
Nee.
En er zijn er heel veel mensen die eigenlijk geen idee hebben wat queer is. Dus zit het nog wel in een bepaalde groep vooral.
We hebben het een beetje over queer gehad, maar we hebben het ook gehad over dat je dus moet kiezen, dat er angst is voor fluiditeit in Nederland soms. Dus ik vroeg me af, kan je nog iets meer op ingaan op die relatie tussen dat binaire denken, tussen gender en tussen seksualiteit en hoe dat met elkaar te maken heeft? Dus dat je of man of vrouw moet zijn, of homo of hetero.
Ja, Ja, die twee die hangen heel erg samen inderdaad. En die vloeien ook voort uit elkaar, zou ik zeggen. Mm-hmm. Ik denk dat het er vooral... dat of hetero of homo zijn. Dus dat binaire denken over mm-hmm. seksuele oriëntatie. Dat eigenlijk echt een gevolg is van dat we binair denken over gender. Dus dat de wereld ja. alleen bestaat uit mannen en vrouwen.
Ja.
Je bent dus man of vrouw en er zit niks tussen. Of je kan het niet beide zijn of je kan er niet in veranderen. Dat vooral de norm is die heel rigide is eigenlijk en ook heel strikt... door mensen zo wordt ervaren, of in ieder geval door de meeste mensen, want er zijn natuurlijk tegenwoordig ook heel veel mensen die dat niet meer zo ervaren, gelukkig. Maar het is nog wel heel, heel dominant in de samenleving, niet alleen in die van ons. Als je echt denkt dat de wereld alleen uit mannen en vrouwen bestaat, en dat je dus of man of vrouw bent, dan is de stap naar je valt alleen op of mannen of vrouwen ook heel klein.
Ja. Ja, en wat voor impact heeft dat dan op hoe biseksualiteit gezien wordt?
Vooral dat het niet gezien wordt. Dus dat het eigenlijk onzichtbaar is en ook onzichtbaar wordt gemaakt. En dat onzichtbaar maken wordt wel erasure genoemd op zijn Engels. Ja. Het over by erasure. Dus dat betekent bijvoorbeeld, een bekend voorbeeld is dat als je in de media... Is het vaak nog steeds een nieuws als een bekende Nederlander in één keer homo of lesbisch blijkt te zijn? Hè, dus dat is al vaak de kop is dan die en die is homo. Dat blijkt dan opeens dat die persoon homo is. Waarbij het dan natuurlijk de vraag was, is die persoon echt homo of is die persoon eigenlijk bi+? Maar is dat dan wat niet wordt gezien? Of heeft die persoon zeker wel bi+ ervaringen? Dus er zijn gewoon mensen die soms gewoon in het hokje homo of lesbisch worden gestopt. Die zelf ook van zichzelf aangeven dat ze dat niet zijn. Maar dat is toch hoe het dan wordt geframed. Waardoor eerdere ervaringen in iemands leven ook gewoon worden ontkend eigenlijk. En soms huidige ervaringen zelfs worden miskend.
Ja. Ja, want mensen die zijn zo gewend en we willen, en het werkt natuurlijk in de samenleving voor bepaalde mensen, om mensen continu in hokjes te plaatsen. Dus we snappen nu de homoseksuele identiteit ongeveer door gelukkig een hele lange geschiedenis aan emancipatie. Maar mensen hebben er ruimte voor kunnen maken, maar dan moet het wel daar tussen binnen de lijntjes blijven.
Ja, precies. En dan is het dus ook het beeld, alles wat niet hetero is, is dan homo. Dat is dan het beeld wat mensen kunnen begrijpen, of lang konden begrijpen. En alles wat bi+ is, is nog ingewikkelder. Of tenminste, voor een deel van de mensen is dat dan nog ingewikkelder. En dat heeft wel te maken, toch ook met die norm van monoseksualiteit, als ik die erin mag gooien.
Ja, ja.
En monoseksualiteit betekent dat je, mono is één, dus dat je seksualiteit gericht is op één geslacht of gender. Hm. Nou, heteroseksualiteit is daar een vorm van, hè. Je valt als hetero op de andere seksen en dat veronderstelt dan de enige andere seksen of geslacht die er is, of gender. Als man val je op vrouw, als vrouw val je op man. Dat is monoseksualiteit. Homoseksualiteit is ook een monoseksualiteit. Dus dat je valt als... bi+ is alles wat er eigenlijk tussen ligt. Dus alles wat niet monoseksueel is. En dat is soms ook... Dat is toch voor soms moeilijker te begrijpen. Omdat toch het beeld is dat je gewoon op één geslacht of gender valt. Mm-hmm. Dus als je niet hetero bent, dan ben je homo. En je valt in ieder geval op één geslacht of gender.
Ja.
En dus dat maakt wel uit, dat maakt ook uit dat het dus zo onzichtbaar is en ook zo onzichtbaar wordt gemaakt en dat er ook zo weinig aandacht voor is.
Ja, ja, want het is inderdaad, mensen kunnen het moeilijker te begrijpen, maar dat is natuurlijk ook zo gecreëerd, omdat alles wat niet in die hokjes valt, haalt die hokjes onderuit. En daardoor gaan de structuren die onze samenleving vormgeven, die gaan rammelen. En daar worden mensen zenuwachtig van, maar dat heeft natuurlijk ook effecten op hoe de samenleving eruit ziet, maar dus daardoor ook op machtsstructuren. Het is inderdaad, mensen vinden het lastig te begrijpen, maar het heeft ook een specifieke rol dat die hokjes bestaan.
Ja. Kijk, heel veel mensen hebben hokjes of labels nodig. We zijn gewend om dingen te structureren en in te delen. En op zich is er niks mis met indelen en structureren. Maar inderdaad, het gaat ook op machtsverhoudingen. En als daar dus een ongelijkwaardigheid in zit, dan is het natuurlijk vervelend. En wat je zegt over dat sommige mensen daar zenuwachtig van worden. Dat is inderdaad, als je heel erg binair denkt en daar zelf ook heel veel aan hebt en dat past ook voor jouw wereldbeeld en jouw realiteit, dan is dat misschien wennen.
Ja.
Maar het is natuurlijk niet iets wat we nu aan het ontwikkelen of creëren zijn. Dit is gewoon de realiteit van heel veel mensen.
Ja.
We weten vanuit onderzoek dat er in Nederland 1 miljoen mensen zijn met B+ gevoelens of ervaringen. Dus dat is heel veel.
Ja.
Die groep is dus eigenlijk nog groter ook dan de groep die zich uitsluitend homoseksuele of lesbische ervaring heeft.
Ja, ja, precies.
Of aantrekking voelt.
Ja. Ja, ja.
En die groep is veel, veel onzichtbaarder.
Ja. Ja, inderdaad. En ik denk ook wat je zegt, omdat het dat bepaalde ervaringen dus onzichtbaar worden gemaakt, dat het ook omdat we in een wereld leven waarin heteroseksualiteit de norm is, en wat je ook zegt, dat als mensen in relaties zijn, vooral misschien wel in heteroseksuele relaties, dat je makkelijker in een heteroseksuele relatie komt of zo. En dat er daardoor heel veel mensen zich voegen aan de heteroseksuele samenleving, maar wel met B+ gevoelens ook te maken hebben. En dat dat dus dan niet naar voren kan komen of minder naar voren kan komen.
Ja, ik denk dat mensen dit heel verschillend kunnen ervaren. Misschien zullen sommige van deze mensen met B+ gevoelens en ervaringen inderdaad het ervaren dat ze in een hetero relatie zitten.
Ja.
Het kan ook zijn dat iemand ervaart dat hij in een relatie zit met iemand van een ander gender dan zij zelf, maar dat ze dat niet een hetero relatie noemen.
Ja.
En het klopt inderdaad dat er dat het vaker voorkomt dat B+ mensen een relatie hebben met iemand van het andere, van een ander geslacht of gender.
Ja.
Maar dat maakt het wel, het betekent wel als je in zo'n relatie zit, dat je inderdaad, dat je B+ zijn niet vanzelfsprekend zichtbaar is.
Ja.
Dus het kan dan alleen zichtbaar worden als je het, nou ja, als je het openlijk zegt, tegen je partner of tegen andere mensen. Dus dat je dat deel van je verhaal niet weglaat. En ook de ruimte voelt om het daarover te hebben. En ik denk dat dat vooral is wat heel veel B+ mensen niet zo ervaren. Dat ze het idee hebben, op het moment dat ze in een relatie stappen en vooral als de partner daar eigenlijk moeite mee heeft,
ja,
dat ze het idee hebben dat ze een deel van hun verhaal niet meer kunnen vertellen. En
ja,
dan gaan ze eigenlijk een soort van passen.
Ja.
Doorgaan voor ofwel hetero of doorgaan voor lesbisch of homo.
Ja.
Als je daar helemaal vrede mee hebt en dat oké vindt, moet je dat ook doen natuurlijk. Hè? Maar dat geldt niet voor iedereen. Voor sommige mensen hebben ze dan toch het gevoel dat ze maar een deel van zichzelf zijn. Of een deel van zichzelf niet kunnen uiten of ervaren.
Ja, en misschien nog wel meer in monogame relaties.
Ja, ja,
ja. Ja, en tegelijkertijd, en ik weet wat je hiervan vindt als ik dit zeg, maar hè, als we het hebben over passen, dan komen daar misschien wel weer dat je dus mee kan gaan in een heteronormatieve samenleving. Ook al kan het natuurlijk wel emotionele en psychologische effecten hebben op jou. Maar dat je daarmee wel weer soort van met de heteroseksuele privileges in het leven wel weer in mee kan doen? Of vind je dat een heel erg verkeerd statement? Ik vraag me af.
Ik denk dat hier het antwoord eigenlijk niet eenduidig is. Het idee van dat afhankelijk van de gender van je partner, of je dus inderdaad als heteroseksueel wordt gezien of homolesbisch, was eigenlijk heel, heel lang ook een reden om geen onderzoek te doen naar biseksualiteit of B+. Omdat er vanuit werd gegaan, ja weet je, die biseksuele mensen, de ervaringen van hun zijn hetzelfde als homolesbische mensen als ze een partner hebben van de eigen seks of gender. En is hetzelfde als heteroseksuele mensen als ze dus in zo'n een relatie hebben dus met iemand van de andere seks of gender. Dus dat werd eigenlijk gezien als reden om daar dus geen onderzoek naar te doen. Met zelfs inderdaad soms het idee vanuit LHBT-gemeenschappen dat bi-mensen die dan in een tussen haakjes hetero-relatie zitten, dat die inderdaad een soort van privilege hebben en dat die ook nog eens niet meedoen aan de strijd die gevoerd zou moeten worden. Nu, interessant genoeg, laten wat recenter onderzoeken zien dat de gezondheid van degene die in een quote-unquote hetero-relatie zitten, juist iets minder gunstig kan zijn. Dus dat is eigenlijk, dus de vraag is hier echt of er sprake is van heteroseksueel privilege. Misschien naar buiten toe, omdat je niet zozeer met openlijke stigma te maken krijgt. Als mensen niet zien wat je seksuele oriëntatie echt is, dus dat je doorgaat voor hetero. Maar het kan wel zijn weerslag hebben op je eigen gezondheid. Zeker als de partner er moeite mee heeft. Dus privilege kan naar buiten toe, maar het kan ook zijn weerslag hebben op jezelf en op je gezondheid als je in een relatie zit met een partner die eigenlijk moeite heeft of jou niet kan steunen in je seksuele oriëntatie. Ongeacht hoe je er verder uiting aan geeft. En maar ja, goed, vooral als je er ook geen uiting aan mag geven natuurlijk. Maar, dus ja, privilege, ingewikkeld.
Ja, dat vind ik een heel goed punt. Ik ben het ook mee eens hoor, maar ik vroeg me af hoe je er naar, hoe je er naar kijkt. Dus je hebt het over dat het uitmaakt, in ieder geval voor mensen die in een relatie zijn, die een partner hebben, dat het dat de houding van de partner heel erg kan uitmaken. Wat zijn nog meer dingen überhaupt die we als samenleving zouden moeten doen om de positie van B+ mensen te verbeteren?
We moeten een heleboel doen. Het begint in ieder geval met het erkennen dat B+ of biseksualiteit echt een seksuele oriëntatie is. En het komt echt nog vaak voor dat mensen dat niet zo ervaren. Dat je best tijdelijk even zo'n bi-periode kan hebben, zeg maar. Maar dat het niet wordt gezien als een stabiele of een echte seksuele oriëntatie. Wat verder natuurlijk belangrijk is, is zichtbaarheid en aandacht ervoor. In zowel onderzoek, beleid, in de media. Niet meer erasure, dus het erkennen als situaties of mensen B+ zijn, dat ook echt daadwerkelijk erkennen in plaats van ze weer in die twee hokjes duwen. En ik denk eigenlijk meer voor de fundamentelere of grondigere aanpak dat het nodig is om te werken aan die norm van monoseksualiteit. Ja. Dus en dat is toch de norm dat er vanuit wordt gegaan dat je gewoon op één gender of geslacht valt. En dat is gewoon ook heel erg gangbaar, dus daar moet vooral ook meer aandacht voor komen.
Ja, want ik denk dat we heel erg vaak in überhaupt in LHBT-emancipatie, om het maar zo te zeggen, dat we het heel erg altijd hebben over het normaliseren van een hokje. Dus er mag één dingetje mag bijkomen en dat is dan oké. Maar we hebben het niet, en het is ook iets wat je in je onderzoek zegt, maar we hebben het niet over eigenlijk het hele diverse landschap van zowel gender als seksualiteit. En dat vergt misschien wel een andere, en dat wordt al gedaan natuurlijk, hè, maar een andere politiek voeren. En een bepaald type activisme voeren die oog heeft voor die diversiteit en die daarop hamert.
Ja, en ik denk ook wel, hè, er zijn echt wel initiatieven en groepen activisten, zeker in de queerhoek natuurlijk, die dit al echt wel doen. Hè?
Ja, tuurlijk. Ik heb het meer over historisch. Over historisch wat er is meegenomen door de staat. Dus er zijn altijd natuurlijk heel erg veel superkritische groepen geweest. Maar meer van wat wordt op een gegeven moment genormaliseerd. Dat zijn de dingen die niet die bredere structuren aantasten. Of zo minder mogelijk.
Ja, nee, inderdaad. Ja, je hebt helemaal gelijk hierin. Inderdaad, je ziet nog wel. We hebben het ook nog steeds in Nederland over ons emancipatiebeleid heet dan. LHBTI-emancipatiebeleid. Dus dat gaat nog wel echt uit van die van de hokjes, hè, van labels, identiteit gericht ook. Het richt zich, in woord richt het zich ook wel echt op seksuele en genderdiversiteit, maar het richt zich eigenlijk in de praktijk niet zo heel erg op dat het een spectrum is, dat het fluïde kan zijn, dat twijfel ook mogelijk is, dat mensen kunnen veranderen van seksuele oriëntaties. En dat heeft toch heel erg wel te maken met hoe inderdaad beleid in Nederland en ook dat geeft natuurlijk ook aan hoe we denken in Nederland. Dat het toch wel heel erg uitgaat, toch wel van gelijkheid. Ja. Hè? En inderdaad, gelijkheid van hetero en homoseksualiteit. Dat bekt ook lekker, hè, dit soort dingen. Het is ook makkelijker uit te leggen of gelijkheid van mannen en vrouwen. Mm. Terwijl het eigenlijk zou moeten gaan over gelijkwaardigheid van alle vormen die er zijn. En dat is een ingewikkeldere boodschap, dat snap ik. Maar als je dat gaat doen en als je het ook echt, echt durft te gaan hebben over die gelijkwaardigheid. Mm-hmm. En over de realiteit dat er allemaal is überhaupt. Dan is de volgende stap namelijk dat je het ook gaat hebben over heteronormativiteit. En wat houdt het in stand dat we nog steeds de norm van heteroseksualiteit hebben in Nederland.
Ja. Ja.
En daar gaat het er niet mee. Hiermee bedoel ik niet te zeggen dat dat ik ervoor pleit dat iedereen niet meer hetero moet zijn. Hè? De meeste mensen zullen een hetero gevoelens en ervaringen hebben. Daar gaat het niet om. Maar het gaat wel om die machtsverhouding die eronder ligt.
Ja.
En de waarde die we daaraan hechten. En de vanzelfsprekendheid.
Ja.
En dat doet inderdaad een diversiteitsperspectief wel. En dat doet een gelijkheidsperspectief minder of niet.
Ja, ik denk dat dat ook een heel belangrijk punt is. In plaats van te streven alleen maar naar gelijkheid, te streven naar diversiteit.
Ja, dus als ik een ander voorbeeld daarvan mag geven over wat dan bijvoorbeeld in kenmerkend is voor dat gelijkheidsdenken, waar het emancipatiebeleid nu nog op gebaseerd is, is bijvoorbeeld ook acceptatie. Hm. Als je echt uitgaat van diversiteit, dan is het hele concept acceptatie een hele rare.
Ja.
Want wie accepteert dan op wie, toch? maar vanuit gelijkheid, jullie mogen ook gelijk zijn, zolang je wel normaal doet, dan accepteren we je.
Ja.
Dat geeft tegelijkertijd aan dat er dat we juridisch dingen goed kunnen regelen, maar dat zolang we nog werken aan acceptatie en dat ook het beeld is waar we aan moeten werken, hebben we het niet echt over diversiteit en hebben we het meer over gelijkheid.
Ja.
En normaliseren, ja. Ja.
Ja. Ja, dat vind ik echt een heel belangrijk punt ook. En misschien haakt dat ook wel weer in bij het begin van Nederland is een vrij land als je kijkt naar gelijkheid en juridische gelijkheid, maar misschien niet naar diversiteit. Van gender en seksualiteit.
Ja, en inderdaad, juridisch is ook nog niet alles geregeld hoor. Want en daar wordt trouwens nu hard aan gewerkt, maar er staat nog steeds heteronome seksuele gerichtheid.
Oké. Okay.
Dus, en dat wordt als het goed is de komende periode aangepast, want er wordt hard aan gewerkt op de achtergrond. Maar het geeft wel aan dat we ook op juridisch vlak nog niet helemaal zijn.
Nee. Ja, precies. Dankjewel dat je dat nog specificeert. Ja, en ik voel me een beetje om tegen het eind aan te komen. Dus je hebt de organisatie B+ opgericht. Ik neem aan in de jaren nadat je je proefschrift hebt gedaan. Kan je nog iets meer over vertellen wat B+ nu doet? Want misschien dat ook wel mensen die het luisteren daar ook geïnteresseerd in zijn in hun werk.
Ja, daar vertel ik natuurlijk graag over. Ik moet zeggen, ik ben niet de oprichter. Hè. Er zijn andere mensen die het initiatief hebben genomen. Dat is Barbara Oud, Gerrit-Jan Wieliga en Emiel Maliepaard hebben in eerste instantie het initiatief genomen om een B-denktank op te richten. Om eens met een aantal mensen te bedenken van hoe ziet seksuele diversiteit er nou eigenlijk uit vanuit een biseksueel perspectief. Mm-hmm. Op een gegeven moment dachten we moeten ook wat gaan doen. want er is ook gewoon nog zo weinig aanbod. Of er is nog zo weinig gemeenschap voor biseksuele mensen. Toen zijn we met een paar mensen inderdaad hebben de overstap gemaakt om een organisatie op te zetten. B+ Nederland. En we staan nu ruim een jaar. We zijn al volop bezig met gemeenschapsvorming. Hè. We hebben een hele actieve en grote Facebookgroep. We organiseren borrels en activiteiten, workshops. We proberen onderzoek voor elkaar te krijgen. En dat lukt ook heel erg goed, dus dat is heel fijn.
Ja.
We bundelen alle kennis die er al wel is, zodat we die vervolgens ook weer kunnen verspreiden. En we richten ons ook op beleid en politiek. In de zin dat we natuurlijk ook willen dat er ook binnen emancipatie meer aandacht voor is.
Ja, super. En dan om af te sluiten, heb je misschien nog een kijk of luister of een leestip over die wat zegt over biseksualiteit of B+?
Ja, ik vind het wel leuk om het om een artikel van Naomi Kombrink te noemen. Zij heeft een mooi artikel in One World geschreven. Okay. En dat heet Kom eens uit de kast als monoseksueel.
Oké, okay, oh leuk.
Geschreven als rondom Bivisibility Dag. Dat is 23 september elk jaar. En dit was dus 23 september 2020. Dat is, het ligt heel erg in de lijn wat ik ook heb verteld. Maar ze omschrijft het gewoon heel duidelijk en heel mooi. Dus Naomi Komrek is dat. Ja, verder wil ik ook gewoon verwijzen voor de mensen die meer geïnteresseerd zijn in onderzoek en academisch werk naar Emiel Maliepaard. Dus hij heeft gewoon een website, emielmaliepaard.org. Daar kan je alles van hem vinden, ook artikelen. En natuurlijk onze eigen website, www.biplus.nl. En daar staan, daar kan je gewoon heel veel serieuze en luchtige, populaire dingen lezen, maar ook kijken en luisteren. Dus ga daar vooral ook eens een keer op kijken.
Ja, hartstikke bedankt. Heel leuk, echt super, heel veel interessante dingen, hele goede inzichten. Ik ga er zelf ook nog goed over nadenken. dankjewel Jantien.
Graag gedaan.
Ja, bedankt voor het luisteren en bedankt natuurlijk aan Jantine van Listonk voor al haar inzichten en expertise. En vergeet niet de podcast te delen of het te reviewen op de podcast app. Tijdens het intro hoorde je My Funk Friend van The Gays en nu luister je naar My Bloody Heart Beating van Kitchen Romance.